Dit is het land van Wierden.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierden en Kamran Oela.
Ja, ik ben er ook deze week weer bij. Tegenover mij zit Wierden op deze donderdag de 16e september van 2021. Nog maar een paar dagen, dan is het Prinsjesdag. Maar de tweede dinsdag van september, daar keek ook menigeen naar uit. Want dat toen kregen we de coronapersconferentie. Dus daar gaan we het zo over hebben. We gaan het hebben over de asielgezinnen in Limburg die huizen weigeren. We krijgen natuurlijk Wiets Wokenweek. En we krijgen een heuse rapper straks waar we het over gaan hebben. Maar we beginnen dus even met die tweede dinsdag in september, Wiert. Jij zat ook aan de buis gekluisterd om 7 uur, neem ik aan.
Nou, niet echt eigenlijk. Oh, want die persconferenties heb ik een beetje afscheid van genomen. Ik moet niet al te veel erger aan wat we daar te zien krijgen. Maar goed, ik heb het natuurlijk wel meegekregen. Hè, dat we op 25 september quasi open gaan. Behalve de mensen die niet gevaccineerd zijn. En ook de kinderen die niet gevaccineerd zijn niet.
Daarom ben ik blij dat we vandaag kunnen aankondigen dat we per zaterdag 25 september die 1,5 meter afstand als verplichting overal kunnen afschaffen. Het OMT, het Outbreak Management Team, vindt dat verantwoord als we tegelijkertijd in risicovolle situaties voorlopig nog wel extra voorzichtig zijn door met een corona-toegangsbewijs te werken.
Dus ik ben het toch wel eens met veel van wat die critici nu zeggen, dat je een tweedeling krijgt van mensen die wel mee mogen doen en de anderen die zich ofwel moeten laten vaccineren of laten testen. En dat wordt gebagatelliseerd. Hè? Mensen die zeggen, jij moet niet zo zeuren of zij moeten niet zo zeuren, laat je dan vaccineren. Maar ja, dan krijg je dus ook ouders, zoals ik dan op social media zag, die mij aanspraken. En die zeggen van, ja luister eens, ik heb een kind, een zoon van 16 en die heeft zich nu laten vaccineren alleen maar omdat hij mee wil doen. En helemaal niet om gezondheidsredenen en zo. En andere mevrouw die zegt, ja.
Maar dat is dus iemand die de zoon die had aanvankelijk gezegd, ik laat me niet vaccineren, ik twijfel nu
ja,
nog.
Twijfelde nog.
En hij wilde nu naar de bioscoop kunnen en dat is dan de reden voor een vaccin.
Ja, en andere mensen zeggen, ja, opdat mijn kind mee kan met schoolreisje, moeten ze dan gevaccineerd gaan worden eigenlijk. En die peergroup druk, of die druk uit de peergroup wordt zo langzaam natuurlijk zo groot, dat je ook gaat krijgen dat gewoon pubers overstag zullen gaan en misschien wel aan hun ouders zullen gaan vragen. Jij kunt wel tegen vaccineren zijn of er nog niet zeker van zijn. Zoals heel veel mensen zijn niet per se tegen vaccineren, maar zijn er gewoon niet zeker over of ze het wel of niet willen doen. En dan druk op hun ouders gaan uitoefenen. Want die kinderen, het ergste voor kinderen, voor pubers, is natuurlijk je buitengesloten voelen. En dan hebben ze echt wel een vaccinatie over. Maar het gaat echt wel ver hoor. Ik sprak een vriendin van mij en die is toch gewoon hoog opgeleid, weet je wel. Werkzaam in de gezondheidszorg zelf en zo. En die heeft ook bedenkingen bij dat die vaccinatie heeft zich nog altijd niet laten vaccineren trouwens. En haar dochter van 13, die heeft gewoon nachtmerries over dat Hugo de Jonge haar komt te halen met een bus. Omdat ze geprikt moet worden. En ja, daar kunnen we allemaal lacherig over doen en zo. En heel veel mensen die geen kinderen hebben, die zullen dit misschien niet zo goed begrijpen. Of heel veel mensen die ouder zijn en of volwassen kinderen en zo. Maar ik denk dat hier echt een probleem is. Net zoals dat het probleem bestond over die generatie die 1,5 jaar gewoon eigenlijk in lockdown is geweest. En helemaal die kinderen die toen destijds eindexamen deden vorig jaar en wilden gaan studeren. Dat is een enorme klap voor hun geweest, weet je wel. Want ze kwamen op kamers, konden vaak helemaal geen contact maken met die studentenverenigingen lagen stil, alles lag stil. Het onderwijs was online. Heel veel van die eerste jaar zijn gewoon weer naar huis gegaan.
Eindexamens gingen überhaupt niet door. Hè? Dus dat is natuurlijk een heel vormende periode. Maar je hebt het vaak volgens mij een jaar geleden bij hier ook al eens over gehad. Dat maak je 1 keer in je leven mee. Eindexamenfeesten. Ja. Het was gewoon een opeenstapeling van zaken voor die groep.
Dat zijn rite de passage. Hè? En die maken ze dan allemaal niet mee. En nu komt de druk vanuit de overheid eigenlijk op deze groepen ook om dan toch maar je te laten vaccineren. Nou ja, ik vind dat echt heel erg ver gaan. Er klopt dan meer niet aan die maatregelen.
Maar even los van die maatregelen, maar even hier wel even een duidelijkheid te krijgen. Want snap jij met name als het gaat om de kinderen, hè? Want dat is nu vanaf 13 of vanaf 14, meen ik, dat je dat geldt dat je een toegangsbewijs nodig hebt. Vanaf 13. Of gaat het je ook om volwassenen? Want dat is natuurlijk dat zijn natuurlijk wel twee verschillende zaken. Als je ervoor kiest als volwassene.
Ja.
Je kan overal naartoe als je maar laat testen. En die testen zijn gratis.
Nee, het gaat me vooral om die kinderen. En ik vind het belachelijk dat je van die kinderen dat soort attesten gaat vragen. Ook omdat vaak toch wel gebleken is dat kinderen uiteindelijk niet zo verschrikkelijk veel last van dat virus hebben als ze besmet raken en zo. Dus ik vind dat... maar goed, niet alleen daarom. Ik vind het principieel gewoon niet juist. En het verbaast mij dat er zoveel mensen zijn die zeggen... ja, maar dit is een kwestie van de volksgezondheid, het is de algemene gezondheid... dus mensen moeten nu maar gewoon inschikken en meedoen. En dat ga je ook krijgen. Hè. Dan gaan gewoon mensen uiteindelijk gaan gewoon eisen dat iedereen... zoals in de Verenigde Staten nu zo ongeveer, iedereen zich laat vaccineren. Nou, ik vind dat principieel. Ik vind dat een overheid niet kan eisen van zijn burgers... dat zij iets in hun lichaam moeten spuiten... dat waarvan wij niet weten, wat nog steeds niet weten... ondanks alle geruststellingen en zo... waarvan wij nog altijd niet weten wat het over 10, 15 jaar doet. Te meer omdat het voor bepaalde groepen nauwelijks meer noodzakelijk is. Mm. Hè? Omdat we zijn al heel ver op weg met die immuniteit. Als je gevaccineerd bent, ja, je kunt wel zwaar besmet raken... maar je wordt er gewoon niet heel erg ziek van. Dus wat is hier nu eigenlijk de... bedoeling. En ik zie ook, hè, dit gaat ook wel tussen van links tot rechts. Hè, want ik zag ook Rosanna Hertzberger bijvoorbeeld. Die zit hier de hele tijd op te hameren. En die wordt dan ook uitgenodigd bij die talkshows. En van de week vernietigde ze zo ongeveer nog die filosoof Pierik. Die vindt dat iedereen zich moet laten inenten en zo. En zij heeft gewoon de goede argumenten.
Wij zijn in de gelukkige situatie in Nederland. Hè, wij zijn niet Frankrijk, wij zijn niet Amerika. Wij zijn in de gelukkige situatie dat wij door het grote vertrouwen... en de burgerlijke gehoorzaamheid in dit land... zonder grote dwang of zonder mensen echt met de rug tegen de muur... tot 85% vaccinatiegraad zijn gekomen. Met een beetje pushen krijg je
toch
nog een paar procenten hoger...
Ja.
Het is ontzettend zonde om die laatste procenten die je er dan nog zou bijkrijgen... waardoor je een beetje minder ziekenhuisopnames zou krijgen... om daar de complete vrijwillige karakter van het vaccineren in Nederland mee op het spel te zetten.
Maar
dat is wat je doet.
Dat steun ik. Ik ben het daarmee eens. En ik begrijp heel goed. Hè. Ik vind het ook heel naar om te zien als ouders dan bij mij... omdat ik dan op Twitter actief ben en zo zich melden bij mij... en zeg, weet je, ik slaap er gewoon niet van... Ik vind het vreselijk, ik maak me zo zorgen over onze jongens en zo. Wat moeten we hier nou mee? En
daar zitten dus ook mensen bij die zichzelf... want in de voorbereiding gaf ik bijvoorbeeld... Er zijn mensen die zelf gewoon gevaccineerd zijn. Hè, dus voor zichzelf die keus maken.
Ja.
Maar voor hun kinderen dat lastiger vinden.
Ja, nou ja, ik heb ook een zoontje van bijna 8. En ik ben daar helemaal niet... wij zijn er helemaal niet uit. Nou ja, we zijn er wel uit. Gewoon liever niet. Heel duidelijk, want... Omdat het bedreigt hen ook niet per se. Hè? En dan moet je dus die kinderen, die kleine kinderen laten vaccineren... ter wille van ons en zelfs van ons volwassenen... wordt maar een heel klein deel nog ernstig ziek... omdat we allemaal ingeënt zijn.
Ja, want je bent daar heel open over geweest. Je hebt ook een heel bagger over je heen gekregen. Ja. Jij bent ingeënt.
Ja.
Hetzelfde geldt voor mij. Maar dus dit gaat echt om hoe ga je... Je kan zelf wel kiezen voor ik doe het voor mezelf, voor mijn omgeving. Maar voor kinderen... Is dat misschien toch anders hoe je daarmee omgaat?
Ja, absoluut. Ten eerste dus die kinderen. En ten tweede ook nog als de overheid echt gaat volwassenen gaat dwingen.
Mm-hmm.
Hè, of als werkgevers hun werknemers gaan dwingen om zich te laten vaccineren. Nu met deze graad van immuniteit al. Ja, dat vind ik gewoon onkies.
Want dat blijft wel lastig. Hè? Wat is dwang? Kijk, werkgevers. Maar in dit geval, je kan... Ik ben ook bijvoorbeeld deze zomer wedstrijden van het EK geweest. Toen had ik nog niet die prikken. Ja, toen moest ik elke keer 's ochtends om 9 uur stond ik in zo'n winkeltje bij Cofidia.
Om je te laten testen.
Om me te laten testen. Ja. Nou, ik ben heel gevoelig schijn bij mijn neus. Want ik kwam naar buiten en iedere dag die is doodziek. En dus die mensen die sprongen aan naar de kant.
Maar je moest niezen van de allergie.
Ja, ik moet al heel hard niezen. Dus gewoon weg. Het gaat maar door. Maar ja, dat is dan de keuze die je maakt. Maar dit zou betekenen dat mensen gewoon als ze naar de kroeg gaan of koffie willen drinken, dat ze dan elke dag zichzelf moeten laten testen, omdat ze geen prik hebben.
Nou ja, stel je voor, weet je wel, die kinderen zitten bij elkaar in de klas en dan gaan ze na schooltijd, willen ze dan een kroket halen of zo, voor portie friet op vrijdag, weet je wel. Dan moeten ze zich dus officieel laten testen, terwijl ze net bij elkaar in de klas hebben gezeten. Mm-hmm. Het is gewoon ook niet logisch. En dat Nederlandse beleid, dat hangt al 1,5 jaar van het gebrek aan logica aan elkaar. En dit is daar gewoon weer een voorbeeld van. En ik merk ook, maar goed, dat zeg ik hier al vaker, maar nu toch ook alweer heel erg, dat ook echt heel veel mensen die nooit zeg maar gaan demonstreren, of die nooit heel kritisch zijn op de overheid, of nooit hadden gedacht dat ze zo kritisch zijn op de overheid, dat ook hen de moed in de schoenen zinkt. En dat zij zich echt geschoffeerd voelen door de boven ons gestelden. En het komt natuurlijk ook omdat je dan telkens weer ook filmpjes ziet en foto's van. Dan zijn die leiders bij elkaar en dan dragen ze weer geen mondmasker. En dan van de week was ook zo'n filmpje op Twitter bij zo'n Amerikaanse bijeenkomst van politici. Die droegen allemaal helemaal geen masker.
Ja.
Of niemand van hen. En toen kwamen de camera's, deden ze allemaal snel een masker op. Hè? Ja, de hypocrisie ervan is natuurlijk ook gewoon grenzeloos. En dat zien mensen. En natuurlijk hebben ze dan bezwaren. En denken ze, ja, ik ga gewoon niet meer meedoen met dit circus.
Er werden meteen al gaten geschoten. Hè? De journalisten in de vragen van, hè, dat, jij noemde het net ook al, toen kopte ik je even af. Dat gewoon soms de logica een beetje ontbreekt. Ja. Dan was er ook die vraag van, ja, volgens mij is het onder andere ook collega Niels Richter, die er ook iets in die richting naar vroeg. Van, festivals mogen dan wel tot na middernacht ook.
Ja,
maar dan mag geen alcohol meer worden geschonken.
Ja.
Maar dat heeft dan waarschijnlijk te maken met mensen soepel weg kunnen. En clubs, die mogen dus gewoon overdag wel open zijn.
En 's nachts niet.
Maar 's nachts niet. Ja.
Waarom is er meer risico op verspreiding na 12 uur 's nachts?
Ja, wat je natuurlijk ziet is dat je probeert de tijden waarop dingen open zijn te beperken. Dat beperkt het risico. Het tweede is dat er natuurlijk een extra groot risico is in de nachthoreca. En dan natuurlijk vooral bij de discotheken.
Maar voor 12 mogen ze gewoon open, de nachtclubs?
Ja, zeker. Dus wat je doet is ervoor zorgen dat je tussen 12 en 6 deze risico's niet loopt.
Maar bent u de afgelopen jaren wel eens in een nachtclub geweest?
Ja, inderdaad. Dat ben ik geweest, ja.
Wat denkt u dat de mensen doen om 12 uur 's nachts?
Ja, als de boel dicht moet. We hebben nu een serieus persconferentie. Dus,
ja, maar ik ben serieus aan het inzoomen op de risico's.
Dus Fleur Agema van de PVV die gooide ook op Twitter van, oh, dat virus dat verspreidt zich pas na 12 uur 's nachts. Ja. Ja, het is gewoon ook niet uit te leggen. En in andere landen, hè, dat is dan de uitruil, daar mag het dan wel. Hè. Dan gooien ze, dan voor de gevaccineerden gooien ze gewoon echt ook alles open. Dus dan draait die samenleving voor gevaccineerden weer volledig. Mm-hmm. Ook het nachtleven en zo. Nou ja, als je dan die tweedeling wilt riskeren, ik ben het dus principeel daarmee oneens, maar als je dat dan wil, gooi dan in ieder geval voor de gevaccineerden inderdaad de hele samenleving weer open. Want nu doe je dat niet. En dan krijg je inderdaad dit soort vragen als van Niels en zo. Van ja, maar hoe zit dat dan, weet je wel? Ja. Waar is het dan op gebaseerd?
Maar het blijft natuurlijk ook heel allemaal ingewikkeld. Want Diederik Gommers, de voorzitter van de intensive care. Het is goed dat mensen niet zien hoe je er nu meteen bij zit. Dat het een podcast is. Hoor.
Kan hij afscheid nemen van de talkshows, die man? Dat is toch ook een verschrikking.
Zeer risico, of de meest risicovolle scenario gaat men voor.
Ja, en dan wil hij 100% vaccinatiegraad. Hè? Daar ging hij toch voor, begreep ik. Ja. Ja, ik heb toch gewoon maar het ergen is mijn laptop dichtgetikt, geloof ik. Of dichtgeklucht, whatever. Want die beman die beweert toch ook al gewoon anderhalf jaar dan weer dit en dan weer dat. Hè? En gaat bij die talkshow zitten en dan moeten de kijkers weer zelf maar bepalen wat hij nou weer van klopt en niet. En wat hij volgende week aan tegengestels gaat zeggen. Ja, hopeloos hoor, maar nou, goed.
Tijd om naar Wie het Woke Week te gaan.
Wie het Woke Week.
The annual Met Gala was held in New York, and on fashion's biggest night, Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez took the opportunity to make a statement. She was sporting a white gown that read on the back, "Tax the Rich." And this outfit has drawn mixed reactions from the public for promoting the message at an event that cost more than $30,000 per ticket.
Ja, kijk, meteen wat vrolijker onderwerp deze week weer. We gaan gewoon naar een van de mooiste gala's in de wereld. Althans als het om de jurken gaat. Iedere jurk is weer fascinerend.
Iedere jurk is een statement, hè, geloof ik.
Alles, ja. Ik geloof dat Kim Kardashian zag je alleen de vormen. Ja. Die had een soort zwart ding tot over de hoofd getrokken.
Ja, die was helemaal gesluierd, zeg maar. Ja.
Ja, maar dat heeft ook weer te maken, geloof ik, met Kanye West. Hè. Haar ex-man inmiddels, die doet dat. Die heeft ook allemaal dat soort dingen. Maar daar gaat het niet om. Dit ging om AOC, zoals het wordt genoemd.
Ons socialistisch-democratische congreslid is zij, hè? Mm-hmm. En heeft altijd de mond vol op zichzelf ook af en toe best wel goed over ongelijkheid en armoede in Amerika en dat het allemaal bestreden moet worden en dat ook die Green Deal die zij voorstelde. Dus zij is zeg maar het radicaal linkse lid van die Democratische Partij en Nou had zij liet zich natuurlijk toch niet de gelegenheid ontgaan om bij dit toch wel vrij decadente en hele dure evenement aan te mogen schuiven. En haar alibi was dan die jurk die iemand die zij kende, een ontwerpster, had gemaakt. Waar zij dan op de achterkant in rode letters had staan, tax the rich, dus belast de rijken, hefbelastingen bij de rijken. En dit is zo prachtig, de hypocrisie van woke. He, want als je nou echt principes hebt en zo, dan ga je daar gewoon natuurlijk niet naartoe en dan laat je dat weten. He, misschien dat je uitgenodigd bent en dat je gewoon besloten hebt om dat geld, wat zo'n ticket kost $35,000, omdat aan, je kunt het eventueel weggeven aan arme mensen in jouw constituency of zo. Dus in jouw kiesdistrict. Maar nee, zij wilden er kennelijk toch hierbij zijn. En nou ja, goed, daar heeft ze natuurlijk ook heel veel kritiek over opgekregen. Vooral ook van Glenn Greenwald. Die dissidenten, een beetje de Willem Oltmans van Amerikaanse journalistiek. Die dissidenten journalist. Die dan helemaal beschrijft, ook heel cynisch en toch wel een beetje vilijn ook. Hoe die Cortez daar dan rondloopt. En hij wijst erop dat de servant class, dus de bedienende klasse, zeg maar het personeel, hoe die daar gemaskerd rondloopt vanwege de pandemie. En de sterren van de avond, waaronder ook AOC, niet. En dat is een heel interessante constatering, want hij laat een aantal videoclips zien op Twitter. Waarin je inderdaad van die, niet alleen deze bijeenkomst, maar ook andere bijeenkomsten in Brazilië bijvoorbeeld, dan zie je dat een aantal van die machtige mannen bij elkaar zitten aan tafel. En die zitten dan met elkaar te praten en zo. Die dragen natuurlijk geen mondmasker. En de bediening, dus het personeel, bedient hen wel. En Greenwald is altijd heel erg tuk op dit soort linkse observaties, wat op zichzelf heel goed is. En hij constateert, wat hij hier eigenlijk ook natuurlijk constateert, is dat de moderne slaven, hè, de mensen in die baantjes waarin ze niks verdienen, waarin ze in feite uitgebuit worden en die dan een beetje als decor fungeren voor dit soort bijeenkomsten, dat je die tegenwoordig ook kunt herkennen aan de manier waarop ze nog onzichtbaarder worden. En dat vind ik een heel interessant thema, omdat ik had immers Ron Meijer laatst geïnterviewd, de voormalige voorzitter van de SP, de Socialistische Partij, ook een socialist dus. Mm-hmm. En Ron die heeft een boek geschreven over zijn klasse, waar die uitkomt, de arbeider, echt de onderste arbeidersklasse, zeg maar, hè, met allerlei gezondheidsproblematiek en verslavingsproblematiek en zo. En hij komt ook uit zo'n type gezin, niet verslaving hoor, maar wel gewoon lekker zwaar roken, weet je wel. En al op niet zo oude leeftijd arbeidsongeschikt. En hij heeft een heel mooi boek over geschreven en hij noemt die klasse de onmisbare, maar tegelijkertijd ook de onzichtbare, omdat je ze eigenlijk nooit ziet. Je ziet wel mensen zoals hij of Renske Leijten of anderen en zo af en toe, of Ewald Engelen desnoods, af en toe optreden voor hen. Mm-hmm. Maar je ziet nooit die mensen zelf, anders dan dat ze belachelijk worden gemaakt. En Nieuwsuur had laatst ook zijn reportage over, dat ging ook ergens in Kerkrade of Heren was dat, ik meen Kerkrade. Gingen ze zo'n oude wijk in, want mensen vaccineren zich daar niet. Hadden ze ook net zo goed een allochtone wijk in kunnen trekken, want daar vaccineren mensen zich nog minder. Maar goed, ze gingen dus een blanke arbeiderswijk in. Ja, en die mensen hebben natuurlijk vaak een beetje moeite om zich goed uit te drukken en zo. En die werden daar ook echt, het was gewoon dierentuin. Hè? Dus het Nieuwsuur ging gewoon op safari eigenlijk. Hè? En zo worden ze dan ook afgeschilderd. Dus ofwel ze worden zo afgeschilderd, dus gewoon niet serieus genomen en een beetje belachelijk gemaakt. Ja, of ze zijn onzichtbaar, of een beetje in deze tussenvorm. Nu ook met een mondmasker. Mm-hmm. En ja, dat is natuurlijk een hele schrijnende observatie. Zeker als laatste dan, als hun de prinses van hun beweging, die AOC, zich daarbij voegt. Hè? En daaraan kun je zien ook wel dat hele woke gedoe, dat niet zozeer gaat om klasse, wat zij ook beweert, maar dat veel meer gaat om ras, hè, minderheden, toegang van minderheden tot de macht en zo. Ook van best wel geprivilegeerde minderheden en zo. Veel meer dan bijvoorbeeld om de blanke arbeider, hè, die ook massaal op Trump had gestemd bovendien. En die filmpjes die je dan ziet op Twitter zijn er wel een mooie, die zijn er wel een mooie illustratie bij.
Ja, via AOC zijn we helemaal in Kerkrade geweest. Ja. Weer terug op het MT-gala.
Arbeiders heb je overal.
Ja, nee, zeker. Maar het is kijk, die jurken, we zullen het ongetwijfeld met volgende week met Prinsjesdag ook weer zien. Dat met de hoedjes, hè, dat is de afgelopen jaren ook. Marianne Thieme is ermee begonnen. En we zien de afgelopen jaren natuurlijk ook dat alle statements worden gemaakt tijdens Prinsjesdag op die manier. Maar hier blijft dus het bizarre dat er een statement wordt gemaakt tegen de rijken en de elite. Door iemand die eigenlijk ook laat zien dat ze onderdeel van die elite wil zijn in zekere zin. Dat is natuurlijk...
Heel
raar.
Ja, ik meen dat zij had gezegd... ze had dan zelf haar aanwezigheid daar gelegitimeerd door te zeggen... ja, maar we worden als volksvertegenwoordigers uitgenodigd voor zo'n bijeenkomst. Dus dan ga je er naartoe. Maar toen wees iemand anders erop... ja, maar je betaalt toch altijd wel die $35,000, hoor. Als jij niet betaalt, dan betaalt iemand anders van jouw partij bijvoorbeeld. Wel van jouw kantoor. En, dus het geld is echt wel...
En zoveel politici lopen daar niet rond, hè. Dat is ook wel, weet je, de nieuwe generatie. Billie Eilish was er als zangeres. Ja.
Nicky Tutorials was er, hè?
Nicky de Jager, onze eigen trots. Die maakt ook nog een statement over transgenders. Ja. Emma Raducanu, die net de US Open als 18-jarige won. Die was in New York, dus die werd ook uitgenodigd.
Ja.
Dus je ziet ook wel dat AOC ook wel graag daar onderdeel is van die next gen female leaders.
Ja, ik vind het niet zo handig. Het is sowieso niet handig, maar dit was er niet... Ik zit nu ook nog even naar het filmpje te kijken. En ze heeft ook gewoon een hele lange sluier aan die jurk. En die wordt dan ook echt door een soort van bediendes achter gedragen. Alsof ze een soort koningin is, weet je.
Dat zal ook wel een statement zijn.
Ja, oh ja.
Ja, vast, je, moet, ja. Je ziet de diepere laag niet.
Dat ontgaat mij dan helaas.
In Nederland.
U luistert nog steeds naar het Planten van Viaduct, de podcast. Ja. U bent niet opeens gehackt en ergens anders in terechtgekomen. Maar dat is toch wel een bijzonder uitstapje.
Dit is wat we hier hoorden is Root Boy, Patrick Tilon, een rapper van ooit de Urban Dance Squad. En toen ik nog jong was, toen hij nog jong was, hij is nu 57, was de Urban Dance Squad eigenlijk de belangrijkste band in Nederland in de jaren 90. Omdat die mengeling die wij nu hier horen van gitaar, rock en rap, dat was nieuw. Dat was ook internationaal eigenlijk nog wel nieuw. En zij konden dat gewoon heel goed. Ze deden dat heel goed. En vooral ook Patrick, omdat hij zo furieus is en op het podium ook enorm podiumpersoonlijkheid. Dus ze werden heel beroemd, ook internationaal. En een soort vlaggenschip van de Nederlandse pop werden zij. En hij raakte bevriend met allemaal interessante muzikanten elders ook. Zoals met Chuck D van Public Enemy en met Vernon Reid van Living Color en zo. Dus een beetje in die zwarte rock scene en rap scene in de Verenigde Staten, New York vooral. Werden zij bekend en ik wilde hem bespreken omdat hij zich de afgelopen tijd... Hij werkt nu gewoon in de catering en hij doet nog wel muziek... maar hij is natuurlijk lang niet meer zo bekend en niet meer speelt ook niet meer zoveel. Maar hij spreekt zich uit tegen dat hele woke gedoe als zwarte jongen. Hè, want hij, hij heeft Surinaamse wortels, hij heeft een zwarte Amerikaanse moeder... En hij is heel fel op die gedachte dat op die rassenleer, die critical race theory ook die bij woke, die eigenlijk de kern is van het woke denken. En hij vond het tijd om dat ook eens een keer naar buiten te brengen, omdat hij vindt dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. En zijn voorbeeld is dan, kijk eens even hier, onze band was al een statement, hè, want twee zwarte jongens en een Indonesische gitarist en twee blanke jongens. En juist dat, zegt hij, die crossover tussen die culturen en tussen die muzikale culturen ook zo, dat maakt het zo interessant. En in die tijd, vertelt hij dan, hadden we het eigenlijk nooit over ras of over huidskleur. Sowieso niet. Het ging over welke karakter, wat voor karakter heb je. En ben je een beetje sterke muzikale persoonlijkheid en zo. Goed, hij zegt dus allemaal hele interessante dingen over. Bijvoorbeeld ook over die rapper Akwasi. Hij constateert van, die Akwasi die op de Dam mocht oproepen tot eigen geweld tegen Zwarte Piet. Die wilde hij schoppen. En die bovendien ook nog eens een keer de laptop stal van een EO-journalist. Ja. Omdat het interview dat hij had afgenomen hem niet beviel, weet je nog.
Ja.
En die gaf hij pas terug als dan het interview gewist zou worden. Wat die journalist notabene ook nog gedaan heeft. Ja. Gelukkig had hij een kopie, dat was wel slim.
Maar maakt het pas echt weken later bekend ook, geloof ik. Hè?
Ja. Dus je had gewoon onder dreiging een journalist geïntimideerd. Hè? Dat is iets waarin de Kamer eigenlijk gesprekken over zouden moeten worden gevoerd. Mm-hmm. Maar die Akwasi is gewoon de dans volledig ontsprongen. En met zijn omroep zwart gaat hij nou onderdeel uitmaken van het... van het publieke omroep, gesteund door BNN VARA. En Patrick Tilon, ja, die constateert ook, dat is toch wel heel vreemd. Hè? Waarom komen deze mensen gewoon met dit soort heel intimiderend en agressief gedrag, en gewoon diefstal eigenlijk, waarom komen ze hiermee weg? Terwijl anderen, wegenbeend, als je zeg maar blank bent en je maakt je schuldig aan iets dergelijks, of je maakt je schuldig aan fraude of zo, ja, dan weet men je wel te vinden natuurlijk. Overigens in die toeslagaffaire werden ook veel, daar werden ook heel veel allochtone gezinnen gevonden door de Belastingdienst. Maar het is wel zo, dat constateert Rootboy ook, van dat mensen als Akwasi, die dan zeg maar aan de top zitten van die piramide van die diversiteit, hè, en inclusiviteit, en die gefeteerd worden ook wel door heel veel media, dat die mensen zich gewoon heel veel kunnen permitteren zonder dat ze eens een keer tot de orde worden geroepen. Hè. Dat had je toen ook met die weet je nog, die rapper, vlogger, die Ismail Ilgun uit Zaanstad. Ja, dat was toch wel gewoon een semi-criminele jongen. En die mocht gewoon op de stoel van Matthijs van Nieuwkerk gaan zitten en De Wereld Draait Door openen. Ja, ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Hè? Hele onraar soort onderdanigheid ook ten opzichte van dit soort types. En ik vond het wel interessant om hem eens aan het woord te laten. Omdat, ja, het komt niet zo vaak voor natuurlijk dat iemand uit die gemeenschap dit soort standpunten inneemt. En die het ook gewoon openlijk zegt. En hij zei ook van, ja, je zult zien, als ik dit naar buiten breng, dan krijg ik zowel vanuit de punkwereld, want hij is ook gelieerd aan die oude punkwereld, die heel links is, als vanuit de zwarte gemeenschap, ga ik natuurlijk heel veel kritiek krijgen. Maar ja, hij zegt, ik ben bijna 60, dus I couldn't care less. Ja. En dat herken ik ook alweer natuurlijk, dat je niet zo meer niet zo druk maakt om eventuele kritiek uit die werelden.
Nou, het is ook mooi, want ik het las, zag ik ook dat hij... Hij is heel principieel. Dit zijn gewoon hoe hij er in het leven staat, zijn standpunten zijn. Want ja, je zou dan ook kunnen denken, hij is heel kritisch op Akwasi. Maar dat is, nou, Sylvana Simons zal hij ook niks vinden. Nou, die noemt hij dan weer een topper.
Ja, die vindt hij
gewoon als, ja, als mens, als, ja. Dat hoor je ook vaker. Hè? Terwijl die standpunten is hij niet per se mee eens. Maar hij weet dus ook, gelukkig zou ik haast zeggen, ook het verschil te maken tussen een mens... En de ideeën.
Ja, ik denk dat hij haar gewoon een goed Kamerlid vindt. En dat hoor je wel vaker. Hè? Ook Savannah Simons en Caroline van der Plas, die hebben dan samengewerkt. En die vinden dan elkaar weer goed en zo. En wat ik gezien heb van Savannah Simons in de Kamer, dat die optredens zijn ook prima. En die zijn ook wel nieuw. Anders dan wat andere Kamerleden, dan wat we gewend zijn van andere Kamerleden. Net zoals Caroline van der Plas ook wel een soort frisse wind is. Dus ik kan me dat wel voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat als iemand het oproept tot geweld, dat je zegt van ja, maar dit is niet oké. Hoewel hij zelf ook zegt, ja hallo, ik ben in mijn verleden ook niet altijd even, ik ben ook geen lievertje geweest. Ik heet niet voor niks Rootboy. En hij heeft ook wel eens mensen van het podium geflikkerd die dan het podium opkwamen rennen en zo. En even een hoek uitgedeeld, geloof ik. Dus hij is geen heilige natuurlijk.
Nee, dat niks Rootboy inderdaad, wat je zegt. Ja, als je die naam hebt dan, hè, dat, maar nogmaals, het gaat hoe ben je als mens en wat zijn dan je ideeën?
Ja.
In Nederland is op deze donderdag, tenminste als je de podcast meteen op donderdag al luistert, te lezen op onze site. En ook in de krant van deze donderdag, maar als je het ernaar zoekt, kunt u het ook gewoon weken, dagen later... Gewoon nog altijd rustig lezen op onze site. Moet hij wel ingelogd zijn, want het is wel een premium artikel. Want wie het content is natuurlijk wel premium.
Zit achter een betaalmuur.
Ja, nee. Ja. Nee, is gewoon exclusief. Wiert, we gaan over exclusief gesproken zou een hele slechte brug zijn. Maar we gaan wederom naar Limburg. We hadden net ook al heel eventjes toen het over de EOC ging. Maar nu gaan we die kant op vanwege tweetal in ieder geval waarvan nu bekend is geworden. Asielgezinnen die een huis geweigerd hebben. Hè? Dus dat op een gegeven moment zijn ze statushouder, als ik het goed zeg.
Ja,
Dan hebben ze
tijdelijke ook, status hebben ze.
Tijdelijke status, ja. Dan hebben ze op dat moment ook recht op een woning.
Ja.
Die wordt dan aangeboden via het Centraal Opvang Asielzoekers, het COA. Het orgaan asielzoekers moet ik eigenlijk zeggen. Dat is ook gedaan in deze twee gevallen.
Ja.
Maar beide hebben geweigerd vanwege de grootte van het huis, de voorzieningen.
Een huis met vier kamers of slaapkamers was niet groot genoeg, want ze hebben grote gezinnen.
Ja, ik meen dat een van de gezinnen bestaat uit het zevende kind is recent geboren.
Ja. Gezin uit Irak en de ander uit Jemen, begrijp ik. Hè? Ja, kijk. Ik wil dit hier toch even over hebben, omdat dit natuurlijk aan alle kanten laat zien hoe pervers dat asielsysteem van ons is. En ten eerste is het natuurlijk onbegrijpelijk dat deze mensen denken dat ze recht hebben om een beter huis te claimen. Maar ja goed, dat is hun natuurlijk ingefluisterd ook waarschijnlijk door asieladvocaten of door andere activisten. Want dat doen ze natuurlijk niet voor niks. Kunnen ze vervolgens gaan procederen? Nou, ik zag ook op sociale media dat heel veel mensen zeggen, hoe kunnen zij procederen? Weet je, ik heb nog niet eens geld om wat voor advocaat dan ook te betalen. Hoe kan dit allemaal nu weer? En dat uiteindelijk het COA dan ook nog eens keer zegt, nadat de rechter heeft gezegd, ja, ze moeten gewoon de straten op. Want dit kan niet, je kunt niet zo blijven weigeren. Dat COA dan zegt, ja, we gaan hier toch een regeling voor. Ja, vanwege die kinderen en zo gaan we toch een regeling zoeken. Dus gaat er gewoon op uitdraaien misschien wel, dat die mensen toch hun zin gaan krijgen. Mm-hmm. En dat dat asielsysteem roept zoveel weerstand op tegenwoordig bij mensen, omdat het zo onrechtvaardig is. Want deze mensen, asiel- of statushouders, die doen gewoon, die leggen beslag op sociale huurwoningen, waar mensen die in Nederlanders die al jaren staan ingeschreven, en vaak jonge Nederlanders ook, hè, die zich ooit hebben ingeschreven en al jaren aan het wachten zijn, gewoon geen toegang meer toe hebben, omdat die statushouders dus voorrang krijgen. En dat roept zoveel scheve gezichten op. Hè? En ook het feit dat we dat de hele de aanwas van onze bevolking, dat die in rap tempo gaat, dat die komt door de, niet alleen asielzoekers, statushouders, maar gewoon door de immigratie, daar komt het op neer. En door de immigranten die dan weer aanwas krijgen, of gezinsherenigingen, noem maar op. En dat hele bestel, dat hele stelsel zou, zoals de Denen bijvoorbeeld dat proberen, op de kop moeten natuurlijk. Alleen daar is helemaal geen debat eigenlijk over. Hoezeer dit ook wordt aangezwengeld, ook door mensen zonder, mensen van goede naam en faam, zoals Jan van der Beek of ook Paul Scheffer en Jan Latte, de demograaf en zo, wijzen er voortdurend op. Dit kan zo niet, want dit kan zo niet langer, omdat het spanningen veroorzaakt in die verzorgingsstaat. Spanningen zoals dit, met die huizen. Maar ja, politiek is het dus. Zijn mensen hartstikke bang om in het kamp Wilders-Baudet en zo terecht te komen. En de VVD zou dit natuurlijk moeten aanzwengelen. Ja, maar die zeggen dan weer: ja, maar zeggen, we zitten met allerlei Europese afspraken, dus we kunnen er eigenlijk niks aan doen. Totdat het. Ik denk dat die vaas. Of dat die bom misschien wel een keer barst. Of iets gaat zo lang onder water totdat die barst en zo. Gezien alle onvrede ook over corona en anderszins überhaupt ook over het bestuur van Nederland en wat er allemaal gebeurd is in die regering Rutte en zo, is dit weer zo'n extra ergernis erbij voor veel mensen. En bij heel veel mensen merk ik, staat die lijn inmiddels toch wel heel strak gespannen hoor. En ik met dit soort schrijnende voorbeelden kan ik me dat ook wel voorstellen, hoewel de COA dan zegt, ja, het komt heel zelden voor, een paar keer per jaar. Maar ja, dan komt het uitgerekend nu weer twee keer voor. En dat is toch heel erg ergerlijk.
Ja, dat is verhaal naar buiten komen. Dan wordt ook gewoon weer zichtbaar hoe dat hele systeem werkt.
Ja.
En het is natuurlijk een systeem waar je volgens mij kan je het bijna niet goed doen. Op het moment dat je mensen gaat opvangen, ja, dan kan het al bijna niet meer goed gaan. En het is natuurlijk wel echt schrijnend dat er een woningtekort is, een schaarste. En dat mensen die hier, als het goed is, als politiek, of in ieder geval niet als economische vluchteling naartoe zijn gekomen, dat die dan zeggen, ja, maar dit bevalt me niet.
Nou, weet je, het schrijf, kijk, ik weet niet in hoeverre kun je die mensen verwijten. We hebben ook zo'n totaal fout beeld vaak van hun. Ik weet nog, toen mijn ouders waren overleden, toen gingen mijn broer en ik naar het huis uitruimen. Nou ja, het zijn allemaal spullen natuurlijk en heel veel daarvan konden wij niet gebruiken. En via de kerk van mijn ouders werd dan gevraagd van, kunnen jullie niet wat van die spullen aan vluchtelingen, aan statushouders afgeven? Nou, prima. Dus wij spreken af met zo'n gezin uit Somalië of Eritrea, ik weet het niet meer precies. En die komen daar. En die lopen door het huis, weet je wel. En uiteindelijk zegt die man, want die vrouwen die zeiden niks, zegt die man, we willen eigenlijk alleen de tv. En die had ik nou net in mijn gedachten voor mijn zoontje, om daar een beetje op te kunnen gamen. En toen werd mijn broer zo kwaad, die heeft zijn groot huis uitgezet.
Oh, je broer is nog erger.
Die is toch erger dan ik. Nou, die is best wel driftig af en toe, althans in zo'n geval. En die had echt zoiets. Maar ja, het leuke is ook wel van, wij als je bij je, van een afstandje kijkt, zie je dus een paar van die Nederlanders die de barmhartige Samaritaan gaan spelen bij. En dan valt dat niet in goede. En dan valt die reactie van die vluchtelingen gewoon bij ons niet in goede aarde. En het is van beide kanten dus heel naïef. Van ons is het naïef om te denken dat die spullen van mijn ouders, dat die nog mooi genoeg zijn, waren ze best wel trouwens, maar mooi genoeg zijn voor zo'n vluchtelingengezin om die nog weer te gebruiken. Ook misschien wel met de gedachte van kijk eens, hè, wat aardig dat wij die spullen krijgen. En van hun is het een naïeve gedachte om te denken dat ze in een huis komen waar allemaal schitterende spullen staan die als nieuw zijn. Ja. En dat zij daarmee een nieuw leven kunnen beginnen. Maar dit wringt zo aan alle kanten. En deze anekdote van mij is natuurlijk exemplarisch voor zoveel van dit soort momenten die voorkomen in die asielindustrie en in het contact van deze mensen met onze samenleving. Ja, dat is gewoon wat je binnenhaalt. Je haalt dit soort problematiek binnen als je zo massaal mensen uit andere landen met een hele andere cultuur en hele andere ideeën over wat ze hier gaan aantreffen binnenhaalt. Dus ja.
Ja, kijk, het komt natuurlijk naar buiten omdat er uiteindelijk als ze er niet uitkomen, dan gaat het naar de rechter. En die heeft in dit geval bepaald. Ze hadden geloof ik dat huis gewoon moeten aannemen. Ja, of in ieder geval ze. En dan kunnen ze uit AZC worden gezet, ja. Waar ze dan...
Maar ja, dan hebben ze 7 kinderen, zitten. Dus je wilt die mensen niet op straat zetten in een tentje.
Dat zegt de COA ook bij monden van de woordvoerder. Dat gaan we natuurlijk ook niet doen. We gaan wel kijken of ze op het een of andere manier onderdak kunnen bieden. Maar het probleem is natuurlijk dat aan de poort letterlijk staan gewoon weer meer mensen dan dat er ruimte is binnen die... Ja. Binnen de opvang, omdat we dus nu ook weer een nieuwe stroom uit Afghanistan krijgen.
En dan demonstreren we tegen het woningtekort. En dan lopen in die demonstraties lopen dan mensen van Antifa mee met een spandoek Refugees Welcome. En die snappen dus niet hoe dom dat is om en tegen woningtekort. Maar dan zeggen ze, als je dan zegt, is dat niet een beetje dom? Want die woningen die zijn er niet vanwege ook die grote instroom van mensen uit het buitenland. Dan zeggen ze, nee, dat is niet het probleem. Het probleem is gewoon dat er niet genoeg gebouwd wordt. Ja. En dan moeten we weer de boeren gaan onteigenen. Hebben we dat probleem weer? Dus het is zo'n staap domino gewoon van de problemen. Dat is een dominospel. En die ook nog eens een keer helemaal ideologisch zijn aangekleed, die problemen, waardoor sommige problemen gewoon onaanraakbaar zijn. En maar ja, op een gegeven moment moet die bubbel barsten natuurlijk. Want dat is niet op deze manier vol te houden. Dus geef het nog een paar jaar en dan zullen we toch wel, zoals de Denen doen, een heel ander asielbeleid proberen te gaan voeren, denk ik.
Ja, en waarom uiteindelijk die boeren, die hele onteigening, waarom dat is, dat gaan we binnenkort zien dagelijks in het Klimaatjournaal bij de NPO.
Ja, dat is een goed idee, hè? Klimaatjournaal. Dagelijks.
Ja, dat hoeft er dan toch niet dagelijks te zijn, was uiteindelijk de conclusie.
Dan gaan ze de stikstofmetingen dagelijks bekendmaken. Ja, de NPO die moest even zijn zakgeld veiligstellen.
We lachen erom, maar dit is natuurlijk wel iets wat... Het wordt nu gesuggereerd, maar de kans is groot dat natuurlijk zoiets gewoon gaat gebeuren.
Dat gaat gebeuren.
Dat het misschien niet dagelijks, maar dan wel zo'n structureel van ons belastinggeld er een alarmistisch bulletin moet komen. Want daar gaat het vooral om. Is het objectief? Nou, het bestaat natuurlijk niet eens. Is het onafhankelijk? Ja, het is dan niet onafhankelijk als je het al zo insteekt.
Ja, en dat, kijk, ik zie het al op de lagere school, die kinderen op de basisschool. Die kijken gewoon echt dagelijks naar het jeugdjournaal. Mm-hmm. Nou, dat jeugdjournaal dat hangt natuurlijk ook van de indoctrinatie en ideologie aan elkaar. En dus die kinderen vanaf hun 5e, 6e, 7e groeien op met de hele tijd dat narratief. Mm-hmm. En die krijgen ook de hele tijd te horen dat de wereld vergaat, want het klimaat gaat naar de knoppen en zo. Nou, komt er zometeen nog zo'n klimaatjeugdjournaal erbij, zul je zien. Nou, dan, als ze dan eenmaal puber zijn, dan staan ze op de barricades allemaal om op GroenLinks en D66 te stemmen. Om de wereld en het klimaat te
redden. Barricades op die leeftijd is niet slecht, toch?
Nou ja, voor iets anders zou fijn zijn. Maar goed, moet ik die kinderen weer corrigeren als ze thuis zijn.
Ja. Nou ja, of gewoon geen vaccin geven, dan kunnen ze de deur niet uit.
Dan krijgen ze gewoon een thuisscholing. Ja.
Dat is een beetje flauw. Maar dan is de cirkel wel weer een beetje rond, denk ik, voor deze week.
Bij mij ook.
Op deze manier. Wie, dankjewel. U bedankt weer voor het luisteren naar volgende week. En dat is denk ik het beste bericht aan het einde. Is Robert Ophorst terug van vakantie? En zit hij weer
eindelijk
hier tegenover Wiertu.
Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens Kwestie van Centen. De financiële podcast van De Telegraaf. Als je kijkt hoe de staatsschulden oplopen, hoe de ECB al sinds de vorige crisis gewoon voortdurend maar nieuw geld in de economie pompt. Welke prijs gaan we hiervoor betalen dan?
Met de scherpe analyses van Martin Visser.
Je ziet gebeuren dat je stap voor stap richting een bepaald model gaat, namelijk het gezamenlijk financieren van dat soort schulden. Terwijl er natuurlijk gewoon geen politicus in Nederland is geweest die aan ons als kiezers heeft gevraagd, dan willen we dat.
En Herman Stam.
Luister naar deze podcast, we gaan dit vaker doen, want we hebben volgens mij nog maar 100 vragen over. Maar ik wil even voordat we...
Elke vrijdag een nieuwe aflevering, te beluisteren op de site of in de app van De Telegraaf of via je favoriete podcast-app.
Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik wat sceptisch ben.